Ja, dus ik neem altijd in de berg van die tandartshandschoentjes mee, weet je wel? Van die latex dingen.
Van die soort doktershandschoenen.
Van die doktershandschoenen, ja. En dat is echt gewoon het noodscenario voor als het regent en je hebt niks bij je. Want dat gebeurt natuurlijk wel eens. Dan kan je in ieder geval dat nog aan. Want je handen, als je handen niet meer werken, ja, dan wordt het echt gevaarlijk.
Dan wordt echt gevaarlijk. En je gaat trillen op je fiets en je kan niet meer goed sturen en zo. Dat is echt, heeft er allemaal mee te maken.
Op 16 juni overleed Gino Meder. De week daarvoor besloot het vrouwenpeloton niet van start te gaan in een rittenkoers in de Franse Pyreneeën. En een week daarvoor viel er een dode in de Schlek. Het zijn gebeurtenissen die pijnlijk duidelijk maken hoe gevaarlijk onze sport kan zijn. Hoogste tijd om het eens over veiligheid in de Gran Fondo-wereld te hebben. Herman, we gaan dat met z'n tweeën doen vandaag. Hoe heb jij dat verhaal van Meder beleefd?
Nou ja, laten we eerst maar eens even vertellen dat eigenlijk het onderwerp al bepaald was. Hè?
Dus, van deze podcast.
Ja, ja. Dat was voordat het incident gebeurde. Dus dat willen we wel even gezegd hebben. Ja, ik heb me wel weer verbaasd. Tuurlijk, het is een verschrikkelijke gebeurtenis. Maar waar ik me met name over verbaas is het opportunisme waarmee er dan op gereageerd wordt.
Hoe bedoel je dat?
Nou, er wordt dan in de reacties gekeken naar een slotafdaling, moet dat wel of niet kunnen?
Ja.
Terwijl eigenlijk, ik vind, en bijvoorbeeld iemand als Thijs Sonneveld vindt dat ook, dat je veel breder moet kijken naar veiligheid. De volgende keer knalt iemand tegen een paaltje en dan zijn het weer de paaltjes die het gedaan hebben.
Ja, dus, het was ook niet een hele bijzonder lastige afdaling. Jij hebt hem zelf gereden, hè?
Ja, ik ken hem wel. Niet heel goed, maar hij is mij absoluut niet bijgebleven als iets wat heel erg gevaarlijk is. Bijvoorbeeld de Clandon-afdaling in Frankrijk is veel gevaarlijker met allerlei haast.
Misschien is dat juist ook het gevaar geweest, dat niet echt bekend staat als een hele lastige afdaling.
Nee, ja dat zou kunnen. Ja, het is natuurlijk heel triest en het blijft natuurlijk verschrikkelijk. We gaan het er vandaag nog wel eens even over hebben.
Ja. Waar zijn we vandaag? Vorige keer zaten we natuurlijk in België bij onze vriend Vervekken.
Ja, we zijn midden in de provincie Utrecht, hè? In de camper van Doris.
In de camper van Doris.
Hoi. Ja. Daar is hij, hè, Doris.
Ja.
Binnenkort ook op de fiets te zien.
Ja, want Doris gaat de podcast voor Shimano, zeg ik het goed? Ga je de podcast van Shimano doen?
Die is er al zelfs.
Nou, allemaal luisteren naar de podcast van Shimano. We zijn weer in Breukelen in de camper, dus het kan zijn dat jullie af en toe een auto voorbij horen komen, maar het zal wel meevallen, denk ik. Herman, jij hebt iets heel gaafs gedaan.
Ja, ik heb vorige week de Super Giro Dolomiti gereden. Ik heb het er al zelf over gehad. In Oostenrijk en Italië, 218 kilometer uiteindelijk en 4800 hoogtemeters op de teller. Ja, en inclusief natuurlijk de Monte Zoncolan.
Ja, dat is mijn ding.
Ja, ja. Iedereen die je daar aan de start ziet, niemand is bang voor de afstand, niemand is bang voor de hoogtemeters, maar de Zoncolan,
iedereen zit daar, zoals de Belgen dat maar zo mooi zeggen, met een ei in de broek.
Nou, inderdaad, ja. Ja, het was voor mij ook, hoor. Het is echt alle beklimmingen die ervoor zitten, is het gewoon overhouden en zo rustig mogelijk naar boven gaan. Het ging eigenlijk vrij goed, moet ik zeggen. Het was een prachtige dag ook, goed weer. Ideaal weer eigenlijk, een beetje half bewolkt en zeg maar 20, 22 graden.
Nou, dat is heerlijk.
En door de podcast met Eat My Ride was ik extra alert op de voeding voor zo'n lange afstand.
Ja.
Ja, ik had dus een voedingsplan gemaakt en ik heb me er ook aan gehouden. En het resultaat was dat ik zelfs op de laatste klim nog wat power over had.
Dan ben je niet zo van de getalletjes, maar hoeveel per uur heb je ongeveer gerekend? Overval ik je nu met deze vraag?
Nee, natuurlijk overval je me. Nee, ik heb geen koolhydraten geteld. Maar ik heb wel elk half uurtje een reepje naar binnen gewerkt.
Ja,
en daar heb ik me ook heel strak aan gehouden. Dus,
ja. Ja, dus dan zit je al snel wel op 70 à 80 als je dat echt goed met sportdrank erbij doet.
Ja, sportdrank had ik natuurlijk ook. Ja, zeker. Ik heb ook elke keer bij de bevoorrading sportdrank bijgevuld.
Ja.
En waar ik ook heel blij mee was, was natuurlijk mijn fiets. Dat was, hoe licht kan je hem hebben?
Ja.
6,5 kilo, daar ben je wel heel blij mee hoor, op zo'n Zoncolan.
Ja, dat kan ik me voorstellen, want dat is natuurlijk een klote ding. Over 2 weken gaan we het nog iets dieper in op de Zoncolan, hè?
Ja.
Dat kunnen we al wel prijsgeven.
Ja, zeker. Zeker. Ja. Nou, en het laatste wat ik nog eventjes erover kwijt wil, was dat ik bij de start, om 6:58, 2 minuten voor de start, werd ik door trouwe luisteraar Olaf op mijn schouders getikt.
Nou, leuk.
Hey, ben jij niet van de podcast? Ik luister altijd en ik vind hem heel onderscheidend, zei hij. Ja. En na afloop vertelde hij nog een verhaal over ook een blunder die hij had gemaakt. Nou, niet hij, maar een vriend van hem. Die had namelijk gewoon de korte route van de sportvoer genomen in plaats van de lange route. Die hebben we ook genoemd. Hè?
Dat verhaal hebben we al eens een keer genoemd, ja. Maar dat is toch niet te geloven.
Het gebeurt dus echt,
ja. Hè? Ja. Nou, Olaf, omdat je Herman herkend hebt, sturen we een paar sokken naar je toe. Dus stuur even je adres naar podcast@cycloworld.cc. Zelf ben ik naar Cyprus geweest.
Was hetzelfde weekend?
Dat was hetzelfde weekend, ja. Ja, dat was echt een heel mooi avontuur. Dus je rijdt aan de linkerkant, dus even wennen. Een heel mooi eiland. Het is 5 keer zo groot als Gran Canaria. Ik had eigenlijk gedacht, het zijn waarschijnlijk hele slechte wegen. Maar niks van dat. Eigenlijk zijn de wegen heel goed. Ik denk nog wel beter dan op Mallorca zelfs.
Ja.
En ook de kleine wegen. Dus je kunt in de bergen echt... kun je gewoon kleine weggetjes kiezen. En dan heb je echt, kom je helemaal niemand tegen. Dus ik heb meegedaan aan een wedstrijd, de 0 tot 2000 Cycling Challenge. Die, zoals de naam al doet vermoeden, vanaf het strand zeg maar naar de hoogste top gaat. De Mount Olympus. Die is net zo hoog, 3 meter hoger dan de top op Gran Canaria. Dus dat is een van de vele overeenkomsten tussen die twee eilanden. Ja, en ik was eigenlijk best wel verrast door de schoonheid van het eiland. En de goede eten, vriendelijke mensen. Dus voor mij was het zeker iets om nog eens een keer te gaan doen.
Ja, ik weet dat heel veel luisteraars, die gaan natuurlijk in het voorjaar gaan ze naar Mallorca of Gran Canaria om te trainen alvast. Als het hier nog koud en nat is, om daar de kilometers en de hoogtemeters te maken. Is Cyprus een alternatief, vind je? Of niet?
Ja, zeker wel. Cyprus is eigenlijk qua weer, kijk, in de winter is het niet zo warm als Gran Canaria, maar wel warmer dan Mallorca. Dus de meeste fietsevenementen zijn ook altijd in april en in maart. En wat je natuurlijk heel goed zou kunnen doen, is meedoen aan de Cyprus Gran Fondo, wat een UCI-kwalificatiewedstrijd is. De enige meerdaagse wedstrijd. Het zijn 2 etappes die je ook los kan rijden en een tijdrit. En die gelden ook allebei als kwalificatie-evenement.
Ja.
En als je de tijdrit niet rijdt, kan je ook nog op die eerste dag een toertocht rijden. Nou ja, iemand van ons team is er al meerdere keren geweest. En die is er heel erg positief over. En diezelfde vent die dat organiseert, die organiseert ook dat evenement waar ik aan meedeed. Ja, super aardige kerel en die regelt het allemaal goed voor je.
Leuk, dus, man.
Ja, ik vond het echt een aanrader.
Ja.
Heel leuk.
Mooi verhaal. Ja, dus we hebben weer mooie dingen beleefd.
Nou, zeker. En we hebben natuurlijk ons blauwe tenue.
Ja, dat is vet, hè?
Ja, laat eens even... Ja, het is jammer dat je het niet kan laten zien in de podcast. Dat is dan toch jammer van het medium.
Ja. Nou ja, misschien in de show notes. Nou ja...
Ah, de meeste luisteraars kennen het wel,
toch? We gaan het gewoon weer verkopen, toch?
Ja, natuurlijk.
Instagram.
Instagram.
Kijk maar even op onze Instagram. Staat er helemaal vol mee.
Ja. En hij is weer te koop gewoon. Vanaf volgende week. Ik weet eventjes niet de datum uit mijn hoofd. Maar ik denk eind juni gaat hij wel weer 2 weken in de verkoop, denk ik.
Ja.
Hij is echt heel mooi. De meeste mensen zeggen zelfs dat ze hem mooier vinden dan ons rode tenue. Althans niet de meeste, maar een heleboel zeggen dat.
Maar het rode tenue is dus voor de luisteraars. Dat is alleen voor de crew, zeg maar, van Cycloworld. En het blauwe tenue kan iedereen bestellen.
Ja, dat is ons fan tenue.
Ons fan tenue.
Ja, en er staan allemaal cyclo's staan erop in. Moet je heel goed kijken.
Ja.
Die vormen gezamenlijk een
bergpartij. Grote en minder grote namen.
Ja, leuk. Leuk.
Nou, ja, wat uniek is, is dat je dit keer ook kan kiezen om handschoenen en of een windstopper erbij te bestellen op veler verzoek.
Ja, dus als je het tenue al hebt, dan is het ook nog leuk om er een windstoppertje of handschoenen bij te doen. Hè?
Dat kan natuurlijk ook.
Ja.
We zullen de link even in de show notes proppen.
Daar hebben we nog een reactie op gekregen, ook volgens mij. Frank Poppen.
Nou ja, we hebben al best wel wat dingen in Cycloworld kleding gehad. Een meerdere zegens al. Dat was dan wel in de rode kleding. Maar we hebben nu ook een zegen in de blauwe kleding. Ja. Dat is wel echt een mijlpaal voor ons platform.
Ja.
Frank Poppen, wat schrijft Frank?
Ja, gisteren de Cyclo Ardèche-Oise 220 kilometer gereden met een nieuwe kleding. Dankzij mijn deelname vorig jaar aan het WK in Trento mooi voorin het startvak kunnen staan met een laag nummer en een lang op kop kunnen blijven. Het ging best goed. 2e plaats. Nou, hij heeft niet gewonnen, maar hij heeft wel
podium.
Tweede plaats bij de M40-49 en 10e overal. Dus het podium op.
Ah, cool hoor. Hey. Ik doe het hem niet na.
Nee. Helemaal top. Leuk man. Hey, Frank, gefeliciteerd man met je 2e plaats. En het was een mooie foto. Het was een mooi verhaal.
Ja. En we hebben nog een leuke luisteraarsmail gekregen van Björn. Die noemt zichzelf de modelluisteraar. Zal ik hem voorlezen?
Ja, doe maar.
Wederom een dankmail. En deze keer omdat mijn eerste Gran Fondo erop zit. En jullie website en podcast erg geholpen hebben bij het halen van dat doel. Van de paklijst voor cyclo's via de aflevering met de grootste blunders. Tot en met de special over de Vorgezen. Uit deze en andere afleveringen heb ik veel nuttige tips kunnen gebruiken. In mijn voorbereiding en uitvoering van Le Trabalon afgelopen weekend. Vooral ook de special over de Vogesen. Zo vlak voor Le Trois Ballons vond ik erg goed getimed en zorgde voor meer motivatie. Kijk, dat is wat we natuurlijk bewust
gedaan. Daar doen we het voor, hè?
Ja. Uiteraard ging de uitvoering niet perfect. Nee, dat is logisch. De perfecte cyclorijen natuurlijk nooit. En vroeg ik me tussen de verzorgingsposten van Le Marchstein en CW, spreekt dat goed uit?
Ja, ik denk het. Ja.
Af of ik dit nou echt leuk vond. Maar na wat langere sanitaire stop waren de lichte maagproblemen voorbij en reed ik hem alsnog relatief comfortabel uit. De planche was een pittige, maar erg mooie afsluiter van deze tocht door de verrassend mooie Vogesen. En dat ook nog in erg goede weersomstandigheden. Dank voor al jullie moeite die jullie in de podcast blijven stoppen. Ik kijk weer uit naar veel mooie afleveringen en begin alvast aan de planning van een volgende cyclo. Björn uit Den Bosch. Nou, Björn, daar doen we het voor. Hartstikke leuk.
Ja, ik wou nog even aan toevoegen. Er is natuurlijk een bekende uitspraak in de cyclo-wereld. Nooit meer betekent volgend jaar weer.
Ja, precies. We gaan naar de tochten, Herman.
Ja, nou, de eerste is de bekende Velomediane Claude Criquelion op zaterdag 26 augustus in La Roche-en-Ardenne in België.
De Kriek.
Voormalige topcyclo in de Ardennen, maar het is nog steeds een heel gaaf evenement. Er zijn 3 afstanden met tijdwaarneming. Ik heb er nog eventjes goed naar gekeken. Dus er is tijdwaarneming en er is ook een groepstart. Oh. En je kunt ook kiezen voor een vrije start tussen 9 en 10. Op je diploma kun je je ranking bekijken, maar er is geen huldiging.
Dus het is een beetje zoals de Spaanse cyclo's.
Ja, dus ja, het is echt een beetje een semicyclo.
Semicyclo,
ja. Ja.
Alpenprofet, zelden.
Ja. En er is ook nog een gravel race van 86 kilometer. Het zijn 3 afstanden voor de racefiets. 173 kilometer met 3570 hoogtemeters. En ook nog afstanden van 138 en 96 kilometer. Dan, ja, de Cyclo World 1K Ride. We hebben het hier al vaker genoemd. Op zaterdag 26 augustus in Oosterbeek. Onze eigen toertocht. Je hoeft niet naar het zuiden om de hoogtemeters te maken, zeggen we altijd. En als je in het zuiden woont, is het ook wel eens leuk om te kijken wat de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe te bieden hebben natuurlijk.
Zeker ook voor de Belgische luisteraars, want die zullen de Ruitenberg misschien niet kennen.
Nee. En we rekenen ook op andere bekende beklimmingen als de Postbank, de Zijpenberg, de Emma-pyramide, Grebbeberg en natuurlijk de Ruitenberg.
Ja, ja. Die zit alleen in de langste afstand.
Ja, exact dat. Exact. De Cyclo World Extreme en die is 165 kilometer en ongeveer, wij schatten 1500 hoogtemeters, maar we gaan hem volgende week gaan we hem verkennen.
Met z'n tweeën, ja.
Ja, dus daar maken we dan een mooi verslag van. Ja. En dan een van mijn favoriete cyclo's, de Kitzbühel Raadmarathon op zondag 27 augustus in Kitzbühel, Oostenrijk. Absoluut de topcyclo met een perfecte organisatie. Daar gaan we het vandaag nog over hebben. En een zeer uitdagende route met 5 officiële beklimmingen. De organisatie is van dezelfde mensen die vroeger de Oostenrijk-Rundfahrt voor profs organiseren. Top evenement op het gebied van veiligheid. En dit jaar heb je zelf de keuze. Op de finish, tussen een finish op de legendarische Kitzbühelhorn of in de stad Kitzbühel. Een verschil van slechts 7 kilometer, maar ook 900 hoogtemeters.
Ja. Ja, maar goed, laten we wel even eerlijk zijn. Als je die doet, ben je af. Toch?
Ja, ik vind van wel, maar ja, goed. Nee.
Het is natuurlijk wel heel verleidelijk dat je dan, je komt eigenlijk al door het dorp en dan moet je dus alsnog die klote Kitzbühelhorn op. Maar als je daar dan toch bent, doe hem dan gewoon.
Ja, 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 zeker, zeker. En het is echt heel vet, want afdalen mag niet. Je gaat gewoon met de kabelbaan naar beneden. Dus dat is al een unieke gebeurtenis.
Ja, dat is wel over veiligheid gesproken.
Dat bedoel ik.
Ja. Had je de afstanden en hoogtemeters al genoemd?
Afstanden 216 kilometer en 4600 hoogtemeters. En kies je toch voor de kortere afstanden, is het 209 kilometer met 3700 hoogtemeters. Ook nog heel pittig.
Oké, we gaan het vandaag hebben over veiligheid. En laten we meteen de Kitzbühel Raadmarathon er maar eens bijpakken. Ik werd wel even getriggerd door wat jij zei. Jij zei dat is een perfect voorbeeld van een zeer veilige cyclo. Dat klopt toch?
Ja, dat vind ik wel.
Maar waarom is dan volgens jou wat maakt de Kitzbühel Raadmarathon dan veilig? Misschien is dat een goede manier om dit gesprek te starten.
Ja, het is een cyclo die deels is afgesloten voor het verkeer. Niet helemaal. Het begint, de eerste klim is volledig afgesloten en op een gegeven moment kom je in een gebied waar het wel wat, een dal waar echt, zeg maar, ook gewoon verkeer rijdt. Maar alle punten die, zeg maar, gevaarlijk zouden kunnen zijn, die staan bijvoorbeeld al op de website vooraf aangegeven.
En is er ook een rijdersbriefing de avond van tevoren?
Er is ook een rijdersbriefing in de avond van tevoren. Ja, daar komen al die punten nog eens een keer naar voren. Sterker nog, toen ik deelnam, kreeg ik een appje een avond van tevoren dat ze toch nog ergens een gevaarlijk punt hadden gevonden.
Als een soort nabrander.
Als een soort nabrander. Let op, dit is er ook nog. Het staat niet op de website, maar let op. Ja. En toen ik kwam, dacht ik, ja, dat is niet. Dat is een van de bruggetjes. Daar waren ze aan mee bezig.
Jij noem je meteen al autovrij parcours. Dat is natuurlijk qua veiligheid het allerbeste.
Ja.
Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Nou, we hadden het in de intro over die Franse koers, die dameskoers bij de profs. Die man die zei ook, ja, dat lukt gewoon in Frankrijk niet. Die nee. koersdirecteur die heeft zich overigens totaal verschut gezet, maar dat geheel terzijde.
Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel, ja.
Ja, maar vind jij dan dat cyclo's die niet autovrij zijn, dat we daarmee mee moeten stoppen of niet?
Nee, ik vind van niet.
Nee.
Ik bedoel,
maar Bottas is ook jarenlang niet autovrij geweest.
Ja, eigenlijk nog steeds niet helemaal. Dus het is ook maar deels autovrij. En Le Trabalon bijvoorbeeld ook niet. En de Kriek, noem ze maar op. Er zijn er heel veel niet autovrij.
Nee, dat lukt ook. Ja, als je bijvoorbeeld de Marmot als voorbeeld neemt, dat is een cyclo die de meeste luisteraars zullen kennen. Ja, dat Morienadal, dat kun je gewoon niet afsluiten. Dat is ten eerste al een hele belangrijke weg. Ten tweede, dat dal profiteert ook helemaal niet van die cyclo.
Nee, die zullen daar helemaal niet toe geneigd zijn om dat te gaan doen.
Nee.
En dat is misschien nog inderdaad een overzichtelijke cyclo. Maar je hebt er natuurlijk ook een aantal die gaan van het ene dal naar het andere.
Ja, dat is ook de reden waarom, wist je dat? Dat de Dolomieten Marathon is een aantal jaren van parcours gewisseld.
Ja, ja.
Heel lang geleden al. En de reden dat ze nu het huidige parcours rijden is dat al die punten waar ze langskomen, die profiteren van de Dolomieten Marathon. Dus die zijn ze ook, dan kunnen ze ook veel makkelijker het parcours afsluiten.
Ja,
volgens mij gingen ze vroeger ook nog over de Passo Duran en zo. Ja, dat is echt de pokken eind weg van Alta Badia.
Ja, die hebben daar niks aan. Er gaat geen hond daar zitten natuurlijk.
Nee,
dat klopt. Dus dat is natuurlijk wel iets waar je mee te maken. Ik vind niet dat cyclo's verboden moeten zijn als de route niet is afgesloten. Dat nee.
Nee.
Wat vind jij dan?
Nee, vind ik ook niet. Maar je kan natuurlijk wel proberen een route te maken. Dat geldt ook als je gaat trainen bijvoorbeeld. Ja. Ik probeer altijd een route te maken waar ik zo weinig mogelijk verkeer tegenkom. Ja. Dus als ik dan even een trainingsritje als voorbeeld neem. Op zaterdagmorgen ga ik niet paddenstoelenroutes rijden in Nederland. Dus voor de Belgische luisteraars zijn van die fietsportjes waar veelal mensen op leeftijd zeg maar op koers. Ja, als je die routes gaat volgen, dan rij je alleen maar tussen gezinnen en ouderen in. Dus ja, ik kies dan in het weekend liever voor bijvoorbeeld van die rustige boerenlandweggetjes. En dat geldt voor een cyclo natuurlijk ook. Hè? Als je gewoon het parcours zo maakt dat je over rustige wegen gaat, niet hoofdwegen, dan is het parcours automatisch al veel veiliger.
Ja, zeker, zeker. Ja. Nou ja, vorig jaar heb ik bijvoorbeeld de Sportvoel gereden en ik was daar 3 dagen van tevoren. En het viel me op dat daar toen al borden hingen dat bijvoorbeeld de weg op een bepaald moment was afgesloten. Dat stond dan, deze weg is afgesloten van 's morgens 8 uur tot 11 uur of iets dergelijks. Daardoor was ook zeg maar het lokale verkeer al een beetje geïnformeerd daarover.
Ja.
Want het is ook niet alleen belangrijk dat de fietsers informatie krijgen over bepaalde situaties.
Ja, goed punt.
Maar ook de mensen, het andere autoverkeer natuurlijk.
Ja, dat was op Mallorca ook zo. Echt iedere lantaarnpaal hing zo'n groot bord aan van let op parcours afgesloten. En dat is natuurlijk nogal een parcours hè, met 312 kilometer.
En het was helemaal afgesloten.
Ja,
nou, dat vind ik wel vet hoor.
Ieder zijweggetje staat dus een seingever om dus het verkeer tegen te houden. Mijn eigen gezin had dus grootste moeite om het huisje wat we gehuurd hadden te bereiken. Die kwamen er gewoon niet langs.
Nee.
En niks, geen sluipweggetjes. Nee, ieder weggetje was afgesloten.
Ja.
Maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten wat inderdaad de impact is op de lokale bevolking. Als je zo'n cyclo, als je de hele dag een weg afsluit. Kijk, bij de profs in peloton komt voorbij en misschien is er een kopgroep die rijdt 5 minuten voor, maar dan is die afsluiting misschien maar een uurtje. Maar bij een cyclo, zeker als je verderop in een parcours komt, kan er wel 3 uur zitten tussen de nummer 1 en de nummer laatst.
Ja, ja.
Dus dat betekent dat je bijna een halve dag, misschien wel langer, dat parcours af moet sluiten. En dat lukt natuurlijk gewoon niet.
Nee. Heel vaak is het natuurlijk zo dat ze het parcours dan wel een tijd hebben afgesloten, maar dan komt er op een gegeven moment een soort bezemwagen of een soort sluitwagen.
Ja.
En daarna zijn de mensen die rijden gewoon op de openbare weg en zijn niet anders dan andere verkeersdeelnemers. Hè?
Ja, eens. Hey, laten we het eens hebben over de rol van de media. Wat vind je dat media een rol hebben als het gaat om de veiligheid van het wielrennen?
Ja, neem nou bijvoorbeeld dat filmpje van Pidcock.
Ja, wel een mooi filmpje, toch?
Het is wel een mooi filmpje. En hij daalt de Galibier af en haalt er eentje in de buitenbocht in. En hij vliegt bijna zelf het ravijn in. En het is echt een mooie stuurmanskunst. Maar ik vind het echt absurd dat de media is die dat gaan pluggen. Ja. Wij hebben bij Cycloworld toen ook meteen gezegd, dat gaan we niet doen. Want er zijn altijd mensen die dit gaan imiteren.
Ja.
En wielertoeristen zijn geen pitcock.
Nee, wij plaatsen bijvoorbeeld ook nooit foto's van renners in de supertuck houding. Om eens een voorbeeld te noemen.
Zoiets, hè?
Dat ja, het mag in sommige cyclo's, mag het ook niet. Maar in sommige ook wel. En ook al mag het niet, er is bijna geen controle op. Dus, maar dat doen we ook bewust niet, nee. Nee, als...
ja, ik vind dat de media, en zeker bijvoorbeeld media zoals wij, die heel veel voor wielertoeristen werken, daar misschien nog wel een extra verantwoordelijkheid in dragen. He, want wielertoeristen zijn geen profs. Dat zijn vaak mensen die van kantoor komen en een dag later op de fiets zitten en een zware tocht gaan rijden. Ja. Die hebben die techniek niet en die zijn niet bedreven daarin.
Ja, bovendien, wat we net al zeiden, de meeste parcoursen zijn niet afgesloten.
Nou, ik schat, ja.
Welke parcoursen zijn er wel afgesloten? Er zijn er veel minder. De Maratona, de Uitstaler en bijna alle Duitse cyclo's. Ja. Mallorca 312. En dan houdt het ongeveer wel op, toch?
Ja, ik denk dat we echt heel goed moeten tellen als we er 20 willen, bij elkaar willen schrapen.
Ja, waarvan er 15 naar Duitsland komen.
Ja, misschien wel, ja. Ja, ja. Ja, van het weekend weer, hè. Brand de Wesas afgelopen weekend. Maar
ja.
Nou ja, dan hebben we het ongeveer wel gehad. En de rest is allemaal of totaal niet afgesloten.
Of
semi-afgesloten, zoals ja. De Sportfool of de Kiesbühler. Of, nou, dat zijn er wel
maar
heel
veel. Dat vind ik eigenlijk dan ook niet goed. In die zin dat je als deelnemer dan soms ook in de war bent van... hey, net waren er toch geen auto's en nu wel.
Ja.
Dat heb ik wel eens gehad in een cyclo. Het was autovrij, maar dan was er één stuk niet autovrij. Ja, dat had ik dan misschien niet helemaal goed bestudeerd van tevoren, maar... Ja, dan moet je dan wel heel duidelijk communiceren als organisatie.
Ja, zeker. Dat is wel lastig. En wat je ook heel vaak ziet de laatste jaren is dat het bijvoorbeeld... in één richting afgesloten. Meestal ja. In dezelfde richting als waar jij rijdt.
Ja.
Dus dat er wel tegemoetkomend verkeer kan komen, maar niet zeg maar verkeer op dezelfde baan. Of juist omgekeerd. De Marmot heeft dat volgens mij ook in die Lauteret-afdaling.
Ja, als we het over autovrij hebben, dan ontkomen we natuurlijk ook niet aan het verhaal van de Schlek-Granfondo. Dat is, wij hebben dat in de podcast met Vervecke een 5-sterren cyclo genoemd. Wij wisten toen nog niet, want die was iets eerder opgenomen, dat er iemand zou komen te overlijden.
Ja.
En eigenlijk moeten we dat wel een beetje rectificeren, vind ik.
Nou, vertel eens, Frank. Ik bedoel, jij staat er echt als een bok op de haverkist bij dat verhaal.
Nou ja, kijk, het is een supergoed georganiseerde Gran Fondo. Dat staat buiten kijf. Alleen op dat parcours, wat een heel snel en heuvelachtig parcours is, met korte heuveltjes en dus heel veel afdalingen, kan het, en ook een heel groot stuk langs de Moezel, wat een hele brede weg is, kan het eigenlijk niet zo zijn dat het niet autovrij is. En ik wil niet zeggen dat het ongeluk met deze meneer, dat komt omdat het niet autovrij is. Hè? Ik bedoel, dat weet ik helemaal niet. Ik ben er niet bij geweest.
Nee, de mensen waar wij het verhaal van gehoord hebben, heeft het eigenlijk niet zoveel met de veiligheid van de cyclo te maken.
Nee.
Het ongeluk zelf.
Van een race incident.
Ja, maar ja. Wel andere situaties die heel dubieus waren.
Ja, absoluut. En dat had wel degelijk te maken met het niet autovrij zijn van het parcours.
Ja, want wat ik begreep is dat er dus ook heel weinig tijd zat tussen de diverse startgroepen. Waardoor ze eigenlijk allemaal samenkwamen op die brede weg bij de Moezel. En dat is dan ook weer niet autovrij. Dus volgens mij ontstonden daar hele situaties.
Nou ja, ik denk dat je nu een heel goed bruggetje gemaakt hebt naar de startvolgorde. Want dat is echt zo'n ongelofelijke belangrijk om dat goed te doen. Want als je dat niet goed doet en je doet het allemaal achter elkaar, dan zul je altijd snelle mannen of vrouwen hebben in de achterste vakken die naar voren willen rijden. En als je een hele brede weg hebt en het parcours autovrij is, zoals Mallorca, de eerste 20 kilometer is vlak en het is hartstikke breed, geen enkel probleem, die rijden gewoon naar voren. Maar bij heel veel cyclo's kan dat helemaal niet. Denk bijvoorbeeld aan de Marmot. Je rijdt daar over die weg richting de Stuwdam.
Maar die is afgesloten.
Die is nu gelukkig afgesloten, ja. Maar vroeger niet.
Nee. En dan ga je inhalen op de linkerweghelft.
Ja.
En dan komen er allemaal auto's je tegemoet.
Nou is er sowieso heel veel te doen over die startvakken. Dat gaat dan niet alleen over veiligheid, maar ook over hoe eerlijk het allemaal is. Laten we die discussie dan nu even niet voeren. Maar wat denk jij dat het veiligst is om hoe je die startvakken al... Stel dat je een grote cyclo hebt. Kijk, bij een kleine cyclo maakt niet zo heel veel uit. Hè? Dan regelt het zichzelf wel ongeveer. Wat is de veiligste manier om de startvakken te organiseren?
Ja, je hebt natuurlijk bij die UCI, dat zijn eigenlijk die leeftijdsvakken. Dat, voor mij is dat bij de Schlek ook de eerste keer.
Ja, klopt,
want
dat is ook een UCI-wedstrijd.
Ja.
Ja.
En als er maar genoeg ruimte tussen die groepen zit, dan kan dat natuurlijk best wel veilig zijn.
Ja.
En,
Maar vaak is het dan in de praktijk maar 1 minuut of zo. Ja, dat werkt natuurlijk niet.
Nee, en kijk, wat je natuurlijk toch krijgt, is dat je uiteindelijk, vroeg of laat, al is het na 10 minuten of een kwartier, gaan die groepen elkaar toch inhalen.
Ja, maar dat voorkom je niet.
Nee.
Dat voorkom je zelfs niet als je een kwartier ertussen zou laten.
Nee.
Uiteindelijk gaan die velden door elkaar heen lopen. Maar ja, in het begin van zo'n cyclo zit iedereen stijf van de adrenaline. Dus volgens mij moet je daar de angel een beetje uit zien te halen.
Ja, ik denk dat het wel lastig is om dat heel goed te doen. Ik denk dat dat misschien met gravel wat beter kan dan op de weg.
Ja, maar met gravel is het parcours weer heel smal vaak.
Ja.
Ja.
Ja, dat is ook weer...
ja, dus daar moet je zorgen dat je in ieder geval in het begin ook een bredere klim of zo hebt. Waar mensen, ja, waar het kaf van het koren gescheiden wordt en mensen makkelijk kunnen inhalen. Niet een of ander single track.
Nee.
Waar je meteen achter elkaar moet rijden.
Ik vind het wel opvallend hoor. Want ik ken maar heel weinig cyclo's, als ik er nu eventjes over nadenk, die niet de eerste 10, 20 kilometer autovrij zijn.
Nou, gelukkig niet.
Nee, nou, nee. Ik noemde Mamot, die heeft dat goed geregeld. De Super Giro Dolomiti heeft het goed geregeld.
Ja, dat moet ook eigenlijk wel.
Kiesbühler, Sportful.
Wat ik zelf een hele fijne startvolgorde methodiek vind, is Alpenbrevet, waar je gewoon zelf mag staan waar je wil staan. Dus er staan allerlei vakken met een verwachte gemiddelde snelheid. Nou, die toppers die gaan gewoon vooraan staan. En de mensen zoals ik, die gaan achteraan staan.
Ja.
En ja, dat werkt eigenlijk gewoon hartstikke goed.
Als iedereen een beetje in zijn vak gaat staan waar die hoort.
Ja, denk je, je zult altijd mensen hebben die natuurlijk in een vak gaan staan waar ze niet thuis horen. Maar dat zijn de uitzonderingen. Gemiddeld gezien zal dat wel goed komen, denk ik.
Ja, wij gaan ook naar de, als het goed is, naar de Arlberg Giro. Ik ga in ieder geval, jij weet het nog niet zeker, geloof ik. Hè?
Ik ga bij goed weer.
Ja, maar daar heb je dat ook. En nou zou het daar eigenlijk niet zoveel uitmaken. Want dan ga je gewoon meteen vanuit het dorp omhoog. Dus ja, dat is natuurlijk toch niet heel erg gevaarlijk op dat moment.
Ik wil nog 1 ding noemen. Jij zegt, wij gaan meteen omhoog. Er zijn ook cyclo's die beginnen met meteen een afdaling.
Jeetje, de Gavia Mortirolo.
Bijvoorbeeld. Maar ook de Uitstaler zou je wel kunnen zeggen dat een afdaling is.
Ja.
Nou is die wel autovrij. Maar ik heb in het Uitstaal toch ook wel behoorlijk gevaarlijke manoeuvres zien plaatsvinden.
Ja.
Ik reed daar met Maurits Lammertink. Ik weet niet of je dat nog wat zegt. Een prof van Katsusha.
Ja.
Nou, die had natuurlijk helemaal ingepakt in 3 lagen kleding natuurlijk. die had absoluut geen zin om te vallen. Dus die reed gewoon heel rustig naar beneden.
Ja.
En daarna kwam hij me op de Kutai met Mach 10 voorbij. Daarna is hij trouwens nog heel zwaar gevallen. Hè? Hij is volgens mij nog steeds aan het revalideren. Die
echt waar?
Ja, serieus. Ja, oh. Volgens mij ging hij een ijsje halen met zijn gezin en is hij op de stadsfiets aangereden. Echt een heel triest verhaal.
Maar jij hebt daar een gevaarlijke situatie. Want...
ja, hetzelfde verhaal. Mensen die gewoon denken, ik wil naar voren. Als een idioot werkelijk dat dal door. Nou is dat niet zo stijl daar. Dus dat, en het is een hele brede weg. Dus dat komt wel goed.
Ja.
Dus dat kan wel. Maar Gavia Mortirolo, je hebt hem zelf ook gereden.
Ja, nou, ik heb de Uitstaler ook afgedaald. Ik herinner me niet dat het nou heel gevaarlijk was. Er zit wel een stuk in. Ik heb daar wel 70 gehaald. Dus er zit wel een stuk in wat wel.
Nee, maar die weg is wel vrij breed.
Ja.
Maar Gavia Mortirolo, die heb ik gereden. En ik was nog geen 5 kilometer onderweg. En er lag al iemand tegen de vangrail aan.
Ja, dat is echt 1 grote hectiek, die start.
Maar waarom start je die niet gewoon in Ponte di Legno? Dat is toch veel veiliger?
Ja, weet ik ook niet.
Desnoods rijdt iedereen gewoon zelf naar die start toe. Wat is het nou weer voor onzin?
Ja, dat is best wel een raar ding eigenlijk.
Ja.
Verder is het wel een hele vette cyclo natuurlijk.
Ja, dat is een hele mooie cyclo. Maar dat slaat echt helemaal nergens op.
Nee.
Ik vond ook niet dat heel goed aangegeven was of zo. Ik dacht echt van, nou, wat is dat hier dan?
Ja, zeker. Herinner ik me ook hoor. Dus ja, ik vond dat gek. En ik vind het nog steeds gek. Ja, eens. Bij de Alpenbrevet is het afgesloten. Of tenminste, nee, niet afgesloten. Is het geneutraliseerd.
Ja, dus dat is een andere optie die je dan hebt. Is achter een pacecar rijden. Zoals dat ook bij de profs gebeurt in een neutralisatie. Waar overigens Geesink het nog eens een keer gepresteerd heeft om zelfs in die neutralisatie te vallen. Wat ook wel weer tekenend was.
Maar Geesink krijgt dat voor elkaar.
Ja. Dan rijd je dus achter een auto en die rijdt echt nou heel zacht. En tot aan de voet van de Susten was dat toen nog. En want het parcours verandert dit jaar. En dan daarna mag iedereen los. Ik vond het op zich ook een prima optie. Dan voorkom je ook dat mensen als een maloot weer tekeer gaan. En wat het toch vaak is bij cyclo's, en dan moet je mij maar eens vertellen hoe dat dan komt, is dat sommige mensen die alsof er een soort rode lap voor een stier gehouden wordt als ze dan over de mat rijden. Dan gaan ze gewoon echt, dan wordt er afval op straat gegooid en dan duwen ze iedereen aan de kant en schreeuwen. En denk je, joh, jeetje, het is een amateurwedstrijd, weet je.
Ja, bizar is dat, hè?
Ja.
Ja, en dan willen ze natuurlijk met de groep mee, maar ik denk altijd, die mensen die vooraan willen rijden, die staan er toch al. Dus.
Exact. Toch?
Ja.
Ja, en dat respect is er wel in het Gran Fondo peloton. Dat Als je wat er later aankomt, dan laten ze je er echt wel tussen.
Ja, ik vind het ook een heel bijzonder gedrag, hoor. Het is ook echt... Ja, ik heb dat bijvoorbeeld met de Riderman wel eens meegemaakt. Die start dan in dat dorpje. En dan moet je eerst 2 kilometer door het dorpje. En dan begint een klim. En dat is een hectiek, man. Door het dorpje, smalle straatjes, mensen over de stoep. En half vallen en duwen, trekken. Ja, echt een gekkenhuis.
Ja.
Ja, ik begrijp dat ook niet goed. Ja, ik kan het niet uitleggen, Frank.
Nee, ik snap het ook niet. Ik denk dat het een combinatie is van haantjesgedrag en adrenaline. Maar ik denk dat met betrekking tot veiligheid, dat mensen ook echt wel, en daar moeten we onszelf ook wel in de ogen durven kijken, dat mensen beter moeten relativeren wat nou echt belangrijk is. Ik zeg ook altijd bij een cyclo met vrienden, zeg ik altijd, jongens, maakt niet uit wie er als eerste over de meet komt. Gaat erom dat we allemaal heel thuis komen.
Ja.
En ook al win je, ook al word je laatste, maakt helemaal geen zak uit. We gaan heel thuis komen. Dat is het doel van deze trip. En meer, de rest is allemaal niet belangrijk. Geen zin in valpartijen en onnodige onzin. Want ja, laten we eerlijk zijn. 9 van de 10 ongevallen zijn misschien wel te voorkomen geweest met een veilige parcours. Maar zijn toch ook zeker wel de schuld van de rijder zelf.
Ja, nee, exact. Exact. Ja, dat ben ik wel met je eens. Het zijn natuurlijk ook geen ervaren wielrenners. Nee. Dus ze doen altijd een beetje gekke dingen. Of ze zijn onervaren. Of het materiaal niet helemaal in orde.
Nadrukkelijk ook over onszelf. Hè? Dus...
Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik heb ook wel eens gekke dingen gedaan. Maar
vertel eens dan. Nou, ik heb wel eens met 110 per uur de Kutai afgedaald. Dan denk ik achteraf, is dat zo verstandig?
Ja, dat heb ik ook gedaan inderdaad. Maar veel gevaarlijker vond ik dan dat ik bijvoorbeeld als een bocht... Ja, gewoon te laat geremd had. En dan kwam ik op de verkeerde weghelft. En daar kwam ik toevallig net geen tegenligger. En dan denk ik van, goeiemorgen.
Auto's inhalen op de Alpe d'Huez. In de afdaling. Meerdere keren gedaan.
Ja,
dan hoef
ik
maar
ook
één
gedaan.
Keer iemand niet te zien. En je klapt er zo op.
Ja.
Ja.
Ja, zeker. Zeker. Ik ben daar wel, maar misschien worden we wat ouder. Maar ik ben daar wel wat rustiger in geworden, hoor.
Ik moet mezelf... Kom je natuurlijk ook wel eens in zo'n adrenaline rush. En zeker als het lekker gaat. En dan heb ik mezelf ook echt wel eens moeten toespreken van... Heel thuis komen. Rustig aan. Gaat nu echt niet aankomen op die ene auto waar je nu even achter zit. Gewoon even rustig aan. En er komt straks wel een mogelijkheid om hem veilig in te halen.
Ik heb dat ook letterlijk gehad met die cycloop. Die GFNY Fogeny.
Ja, in de regen.
In de regen, ja.
De stromende regen.
En dan moet je de Quadrefer afdalen. En er zitten een paar hele steile stukken in. Onder andere dat stuk bij die steengroeven met die lawine. En toen heb ik ook echt tegen mezelf gezegd. Rustig aan, thuiskomen. Mevrouw en kinderen zijn belangrijk.
Ja, en ik natuurlijk, hè?
Ook?
Ja, nee.
Zeker.
Ik wou dat zeggen.
Ja.
Maar ja, dat is ook weer een goed voorbeeld van een organisatie die zijn zaakjes wel goed voor elkaar heeft. Want die hebben dus een extreme weather protocol. En de Gran Fondo, die was toen volgens mij eruit gehaald, toch?
Nou, de Gran Fondo op zich niet. Die was er nog ingezet en toen had Pisani nog gewonnen. Dus dat is
ook
een heel
verhaal. Later op doping gepakt.
Ja. Maar de afstand is wel ingekort.
Ja.
Dus in plaats van dat ze over 2 calls gingen... gingen we nu maar over 1 call. Gewoon heen en weer.
Ja, dus met een soort hele duidelijke vraag... om ook warme kleding mee te nemen en dat soort zaken.
Nou, exact dat. Ja, zeker. Ja. Zeker. Let op. Het wordt koud en absoluut. Kleed je tegen de regen.
Ja. Nou, hoe ver moet je daarin gaan? Hè? Ik herinner me de Uttstuyler van 2 jaar geleden. Was ook extreem weer voorspeld. De organisatie had toen echt wel heel goed gezegd van... je moet... kleding meenemen, want anders ga je gewoon kapot. Maar dan zie je nog steeds, want het wordt live uitgezonden. We hebben allebei zitten kijken die dag. Ik zag nog steeds echt veel mensen die gewoon niet de juiste kleding bij zich hadden. Moet je dan als organisatie bij de start gaan checken of mensen dat wel hebben? Je zou het bijna eigenlijk willen, want als je dan nog steeds niet luistert... terwijl alle weerberichten zeiden, het gaat sneeuwen misschien wel op de top. Het wordt -2. Ja, wat er is geen afkortroute daar in de Uttstuyler. Het is de lange afstand en verder niks.
Ja. Ja, ik vind het ontzettend lastig hoor, om daar echt een harde mening over te hebben. Ik ben toch ook al heel erg van eigen verantwoordelijkheid hoor, van mensen.
Ja, maar en verlichting dan? Want bij de Marmot wordt er al jaren geroepen, we controleren op verlichting. En als je het niet hebt, dan mag je niet starten. Nou, doen ze natuurlijk nooit.
Nee. Toen ik de laatste keer meedeed, en jij ook, dus... Toen kregen we lichtjes, hè? Die zaten er in de goodiebag.
Ja, hele brakke lichtjes waren.
Dat waren hele brakke lichtjes, maar ik ga je vertellen... Het was 2017 en die van mij doen het nog steeds zonder dat ik ooit een batterijtje heb veranderd.
Oh, echt?
Ja.
Nou, vind ik mooi. Beter dan de gemiddelde HEMA-lampjes.
Ja, zeker. Zeker. Ja. Nee, absoluut. Nou, maar dat vind ik dan wel goed. Weet je, als jij zegt dat je lampjes verplicht stelt en dan deel je er gewoon een paar uit. Dat vind ik helemaal niet verkeerd.
Ja, maar ik vind eigenlijk dat lampjes in iedere cyclo verplicht zouden moeten zijn. Zowel voor als achter.
Als je dus voor het eerst naar de bergen gaat, vind ik dat echt iets wat je volledig kan onderschatten. Dat geldt niet alleen voor cyclo's, maar ook voor een fietsvakantie. Ja. Ik heb vorig jaar was ik in Italië en toen was ik gewoon met mijn auto, reed er ergens met mijn gezin. Toen ben ik bijna op een fietser geknald. En die had zelfs nog een lichtje, vertel ik erbij. Maar je krijgt op het moment dat je een tunnel binnenrijdt, een moment dat je eventjes compleet wordt verblind. En ik zat bijna achter op die fietser. Dus ja. Kan je nagaan wat er gebeurt. Misschien was als hij helemaal geen verlichting had, dan was ik echt bovenop geknald waarschijnlijk.
Ja, ik vind ook verlichting. Of ja, tegenwoordig heb je natuurlijk veel mensen zo'n radar. Hè? Dat is natuurlijk ook, daar zit ook verlichting in. Ja. Dat is ook prima.
Ja.
Maar in de bergen kan je gewoon niet zonder verlichting.
Ja.
En verdiep je ook even goed in de regels. Want je mag in sommige landen niet knipperen. En in andere landen mag het weer wel. Dus het is wel goed om daar even je goed in te verdiepen.
Ja, er is ook niks mis mee. Neem desnoods een reservebatterijtje mee. In je zadeltasje. Het weegt allemaal niks. En, ja.
En zorg ook dat je niet overdrijft. Hè? Zoals ik van de week was ik aan het fietsen. Toen kwam er een kerel mij tegemoet. Die had dus een koplamp. En die stond op knipperen. Wat in Nederland al niet mag. Maar goed. En dat was zo fel dat ik gewoon verblind werd daardoor. Nou, als ik er al door verblind word, moet je nagaan hoe dat voor een automobilist is.
Ja, dat is niet goed, hè?
Nee, dus als je verlichting koopt, stel het dan wel goed af. En zorg dat je gewoon gekeurde verlichting hebt die aan de eisen voldoet.
Ja, ja, ja. Het valt mij op dat Nederlanders zijn natuurlijk altijd een beetje eigenwijzig. En onze...
zijn wij eigenwijs?
Eigenwijzig.
Zijn wij eigenwijs?
Nee, wij niet. Ja,
wij weten het altijd beter.
Wij weten het beter.
We weten het altijd beter.
Nou, onze Spanje-correspondent Pieter en Nicolien, die vertelden dat je daar heel veel lampjes ziet. Spanje, daar rijden heel veel met
allemaal,
lampjes.
Allemaal.
Ja, en toevallig was ik een paar weken later, reed ik Luik-Bastenaken-Luik. En er waren ook een paar Spanjaarden en die rijden allemaal met verlichting. Duitsers ook.
Ja.
Duitsers rijden ook heel veel met verlichting.
Ja, maar wij zijn dat gewoon niet gewend hier, omdat wij natuurlijk al die fietspaden hebben.
Ja, het heeft ook een reden. Ik snap het wel. Ja.
Ja, maar dat is denk ik wel heel belangrijk. Dat je goed realiseert dat je bent niet bij een cyclo. Ben je meestal niet... Nee, dat weet ik zelf zeker. Dan ben je nooit in Nederland, want we hebben geen cyclo's.
Nee, dus inderdaad.
Je moet je echt wel gewoon wel aanpassen.
Ja, je komt soms op wegen waarbij je denkt dat hier überhaupt een fiets mag komen.
Ja, nou inderdaad, ja. Hey, en laten we het hebben over weggedrag. Want ja, de parcours, de organisatie kan natuurlijk zorgen voor een veilig parcours en goede communicatie en zo verder. Autovrij parcours misschien, maar veiligheid heeft natuurlijk ook van alles te maken met gedrag. Wat stoort jou nou het meeste qua gedrag van andere deelnemers? En ik zal meteen noemen wat ik heel irritant vind. Bij autovrije parcoursen, als je niet snel bent, dan rij je gewoon rechts op de weg, toch?
Ja, ja.
En terwijl in theorie mag je ook links rijden, want het parcours is autovrij. Maar ik zou zeggen, rij dan rechts. Zodat de snelle mannen en vrouwen links kunnen inhalen, toch?
Ik heb dat met de Dolomietenmarathon ook inderdaad meegemaakt. En zowel in de klim als in de afdaling. En wij waren achteraan gestart. En we waren niet de allerslechtste. Dus ja, je gaat dan wat mensen inhalen.
Ja.
Ah, dat was echt kruip door, sluip door. En in de afdaling leverde dat best wel vervelende situaties op.
Ja, ja, maar dat is echt een ongeschreven regel. Gewoon. Hou gewoon rechts.
Ja. Ja, dat vind ik ook. Het is wel zo. En zie je ook nog wel eens. En dat is dan weer het omgekeerde. Dan heb je een autovrij parcours en dan gaan ze toch allemaal rechts rijden. Terwijl je ook bijvoorbeeld een waaier kan maken door links te rijden.
Ja, maar dat is gewoon de macht der gewoonte.
Dat snap ik. Ja.
Ja, wat ik ook heel irritant vind is mensen die op de fiets allerlei capriolen gaan uithalen. Denk aan het openen van een jelletje. We hebben al een keer een podcast hier met Miranda gehad. Die zei ook, die gaf als tip, maak je sportvoeding van tevoren open.
Nou, dat had ik dus bijvoorbeeld in die Super Giro Dolomiti ook gedaan. Super handig. Dan hoef je dus niet allerlei fratsen te gaan uithalen. En jij laat even het stuur los. En als je op dat moment door een kuil rijdt, dan weet je niet wat er gebeurt.
Nou, ik heb een keer iemand zien vallen. Op de Passerolle was dat in de Sportful. Die ging een regenjasje uitdoen op de fiets, al rijdend.
Jeetje.
Als ware hij een profielrenner.
Ja.
Denk joh, jeetje. Het waait hartstikke hard. Je rijdt hier met hoge velgen, het regent pijpstelen. Ga gewoon even in de berm staan. Die 20 seconden, dat gaat echt het verschil niet maken.
Nee, nee.
En zeker niet waar wij op dat moment in de wedstrijd reden. Dus dat wil zeggen niet voorin. Nog meer dingen qua gedrag die jij kan noemen? Hoe kunnen we zeg maar... Dus ja, beter milieu begint bij jezelf, hè? Dus hoe kunnen we zelf zorgen voor een veiligere Gran Fondo? Ik denk bijvoorbeeld ook aan elkaar goed waarschuwen voor... gevaarlijke punten, zoals je dat ook op training
doet. Ja, elkaar ook helpen, zeg maar. Hè? En wat ik ook wel gevaarlijk vind, is bijvoorbeeld... Ja, we hebben het er al over gehad, maar verkeerde kleding. En ja, als jij dus inderdaad in een hele koude afdaling jezelf niet goed gekleed hebt. Ja,
en dan ben je eigenlijk onveilig.
Ben je eigenlijk onveilig.
Zeker je handen.
Dat bedoel ik.
Ja. Ja, dus ik neem altijd in de berg van die tandarts handschoentjes mee, weet je wel. Van die latex dingen. Die koop je gewoon bij de bouwmarkt voor echt niks.
Ja.
Die steek je zo in je shirt of in je zadeltasje.
Weet je, van die soort doktershandschoenen.
En van die doktershandschoenen, ja. En dat is echt gewoon het noodscenario voor als het regent en je hebt niks bij je. Want dat gebeurt natuurlijk wel eens. Dan kan je in ieder geval dat nog aan. Want als je handen niet meer werken, ja, dan wordt het echt gevaarlijk.
Dan wordt echt gevaarlijk. En je gaat trillen op je fiets en je kan niet meer goed sturen en zo. Dat is echt heeft er allemaal mee te maken.
Ja, eigenlijk als je in het hooggebergte bent, regenjasje en iets van handschoenen is echt standaard apparatuur. Ook als er geen wolkje aan de lucht is.
Ja, absoluut. Er zijn maar heel weinig cyclo's die ik gereden heb waar ik echt niets mee had. Zijn er wel een paar geweest, maar dan wist je van tevoren al 100% zeker dat het 30 graden ging.
Als het echt heel stabiel weer is geweest, zoals hier de laatste tijd in Nederland, ja, dan kan je het risico wel nemen.
Ja.
Maar anders, als het ook maar enigszins twijfelachtig is, gewoon altijd een windjackje of een windstopper kan ook. En een paar handschoenen meenemen.
Nou ja, een van de dingen die ik bijvoorbeeld ook gezien heb. Ik heb de Zonkolan afgedaald afgelopen week.
Is die afdaling die is iets minder stijl, geloof ik, hè?
De afdaling, de eerste 4 kilometer zijn extreem stijl.
Mm-hmm.
Die zijn heel gevaarlijk, vind ik.
Net zo stijl als wat je net beklommen
hebt. Ja, absoluut. Echt rekenen op 15% of zo.
Oh, dus dat is flink remmen.
En dat is flink remmen. En allemaal haarspeldbochten die vlak achter elkaar komen. En daar zie ik dan ook wel eens mensen. Dat heb ik toen niet gezien, eerlijk. Dat zeg ik er eerlijk bij. Maar in andere cyclo's wel. Die gaan daar gewoon mensen inhalen. Die kijken niet of er auto's als tegemoetkomend verkeer komen. Want dat kwam daar.
Ja.
Dus ja, roekeloos. Echt roekeloos rijgedrag. Veel te veel risico's nemen met de afdalingen. Ja, ik vond dat echt heel dom. En later kwam je op een brede weg. En daar kan je hem lekker laten rollen. Maar
ik
niet
zie
eerlijk.
Ook echt veel mensen die gewoon echt te veel risico's nemen. Absoluut. Ja. Absoluut. En dan op dat niveau, hè. Ik bedoel, ik snap wel dat in de kopgroep dat er wel eens een keer een risicootje te veel genomen wordt. Of net achter de kopgroep. Ik denk dat in de Marmot. Wat je natuurlijk vaak ziet in de Marmot is dat er een kopgroep rijdt de Glandon over. Of tegenwoordig dit jaar is het de Croix de Fer. Hè? Maar je hebt natuurlijk altijd jongens die zijn net gelost. Die rijden er net achter.
Oh ja, die wil daar dan
afdaling
het verschil
is geneutraliseerd.
Ja.
Dus er wordt niet volle bak afgedaald.
Nee.
Maar zij gaan dan volle bak afdalen om dat groepje weer bij te halen.
Ja. Dan heb je eigenlijk het effect, mis je dan van die neutralisatie?
Eigenlijk wel. Ja, want het gaat natuurlijk niet zozeer om de gun time. Je gaat nooit winnen als je niet in die kopgroep zit.
Nee, exact. Nee.
Dus dat is ook, maar dat is denk ik. Ja, dat is bijna niet te voorkomen eigenlijk. Dat soort dingen. En dat is denk ik ook wel belangrijk om te benoemen dat. Ja, het klinkt heel hard, maar waar gehakt wordt vallen uiteindelijk wel gewoon Spaanders. En wij hebben een beetje zitten schatten dat er wel ongeveer 250, misschien wel 300.000 rijders, man, vrouw, per jaar een cyclo in Europa rijden.
Ja, ja.
Dat daar een paar doden bij zitten is natuurlijk super treurig en dat moet absoluut niet. Maar dat is eigenlijk niet te voorkomen.
Nee.
Ik vind het eerlijk gezegd ook niet zoveel, als ik heel eerlijk ben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar marathons bij lopen, ja, bijna iedere Rotterdam marathon ligt er wel een bij.
Ja, dat is echt bijzonder, hè?
Ja, het is echt wel bijzonder, hoor.
En dan heb je natuurlijk, bij de marathon heb je natuurlijk hartproblemen. Maar dat heb je bij fietsen ook. En bij fietsen heb je nog de extra complicatie dat je kan vallen.
Ja, maar hitteuitputting speelt denk ik op de fiets iets minder. Omdat je natuurlijk bijna altijd wel rijwind hebt.
Ja,
dat is bij lopen echt wel een groter probleem, denk ik.
Ja, bij 20 graden een marathon lopen, dat is echt wel link. En bij 20 graden fietsen is eigenlijk niet zoveel aan de hand.
Nee, precies. Nee, maar het valt mij, ja, ik wil dat niet bagatelliseren. Dat wil ik wel even benadrukken. Maar het valt mij, ja, er zijn geen cijfers van. Maar ik ga dan altijd maar even uit van onze vrienden van Granfondo Daily News. Dat is een Amerikaans blog over cyclo's. En die schrijven eigenlijk alleen maar clickbait over mensen die doodgaan en zo. Dat is echt heel triest. Maar ik heb een beetje te tellen en dan kom ik tot een stuk of 5 per jaar. Ja, dat is niet zo heel veel natuurlijk.
Dat is inderdaad, het zijn er 5 te veel. Laten we dat even benadrukken.
Ja.
Maar dat vind ik wel meevallen. Als je ziet dat er dus tienduizenden mensen aan die evenementen meedoen.
Ja,
gedurende het
honderdduizenden.
Honderdduizenden, ja.
Hey, jij zit hier natuurlijk in jouw mooie rode Castelli pakje.
Ja.
Maar er zijn ook fietsers, vooral in de randonneurswereld, die zweren bij high-vis kleding. Hoe kijk jij daarnaar? Dus met fluoriserend geel en reflectoren. Je wint er natuurlijk niet je schoonheidsprijs mee. Dat is duidelijk.
Nee. Maar goed, die mensen rijden natuurlijk ook in de avond. Hè. Dat
en in zo... de nacht.
En in de nacht. En dat zal natuurlijk bij cyclo's over het algemeen wat minder zijn. Ja. Misschien enkele hele lange Tour de Mont Blanc bijvoorbeeld.
Ja.
Maar de meeste die doe je natuurlijk gewoon overdag. Ja, ik weet het niet. Ik las wel dat ik las een tweet van Jan Bakelands op Twitter dus.
Ja.
En die schreef van ja, we kunnen natuurlijk naar de organisaties kijken. Maar het is eigenlijk heel gek als je bedenkt dat het een sport is waar je 100 kilometer per uur gaat op de fiets, op dunne bandjes. En enkel met de enige veiligheidsbescherming is een heel klein helmpje.
Ja.
Als je daarover nadenkt, nou, ik vond dat hij wel een punt had. Er is geen enkele aandacht aan veilige kleding.
Ja, maar ja, je kan natuurlijk niet in een motorpak gaan rijden, want dat is veel te warm. Dus dat gaat helemaal niet worden. Dan zou je bovenop de berg moeten omkleden en dan moet er aan afdalen. Ja. En dan kun je natuurlijk MTB-kleding pakken. Daar geldt een beetje hetzelfde voor, hè, die enduro-kleding. Ja. Dat is veel te warm en veel te zwaar. Ja, er zijn wel experimenten. Volgens mij rijdt DSM met kleding waar meer speciale vezels in zitten, waar je dus valprotectie hebt.
Ja.
En dat is denk ik een goede zaak. Maar dat is nooit echt doorgebroken.
Nee, maar dat klopt. Dus er zitten natuurlijk wel heel veel haken en ogen aan. Je zou het misschien bij de profs kunnen introduceren. Maar neem nou bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in de paardensport heb je zo'n body protector.
Ja.
Ja, ik weet niet, het heeft de schoonheidsprijs niet. Maar waarom zou je dat niet verplicht stellen? Ik noem maar even wat. Alleen maar de discussie erover voeren is al denk ik heel belangrijk. Want er komt over het algemeen wel wat uit. Maar ik vind het op zich ook wel gek hoor. Ik vond dat hij wel gelijk had.
Laten we handschoenen eens als voorbeeld nemen. Ik zie zoveel mensen zonder handschoenen rijden.
Exact.
Dan denk ik, waarom doe je dat nou? Ik bedoel, ik snap best dat je niet van die witte handjes wil hebben zoals ik. En dan een hele bruine onderarm. Maar rij dan gewoon op training. Ja, maar
wat is dat nou voor nicht-argument?
Ja, dat weet ik niet. Maar dat is wel wat vaak gezegd wordt. Dus, maar rij dan in ieder geval een wedstrijd met handschoenen. Kom op zeg.
Ja, als je valt en je hele hand scheurt open, dat is toch wat anders dan dat je een paar schrammetjes hebt.
Nog iets. Helmbandjes. Ik zie ze zo vaak wel 5 centimeter onder de kin hangen. Ik denk, ja, doe dan geen helm op.
Nee.
Dat je een helm heeft alleen zin als je het bandje ook gewoon goed monteert.
Ja. Ja, die moet gewoon strak om je hoofd zitten. En ook goed, weet je. Niet scheef, niet naar achteren. Of...
Pompjes in het shirt, nog zo één. Dat is gewoon gevaarlijk. Moet je gewoon niet willen. Ja. Een pompje moet je gewoon aan je frame doen. Of weet ik van waar je hem doet. Stop hem in je zadelpen. Maar je gaat hem niet in je shirt doen. Of een multitool, nog erger. Als je daarop valt, joh. Dat wil je niet weten wat dat voor schade kan berokkenen.
Ja.
Ander puntje, kleding. Er zijn organisatoren, waaronder onze vrienden van Grand Fondo New York, die zeggen ja dat iedereen in hetzelfde pakje rijdt. Dat is niet alleen vanwege marketingdoeleinden, maar dat is ook vanwege de veiligheid.
Dat zeggen ze?
Dat zeggen zij, ja.
En help even, wat zou het veiliger maken?
Nou, sowieso is die kleur natuurlijk al heel fluoriserend. Dus dan heb je al zo'n fluo, waar we het net over hadden. Ja. Een high-vis-achtig iets. Ja. Dat is denk ik wel iets voor te zeggen. Maar ook dat je nooit in verwarring gebracht kan worden wie de deelnemers zijn en wie niet de deelnemers zijn.
Ja. Zeker. Ja. Ja, nou weet ik dat bij Grand Fondo New York de veiligheid echt in een hoog niveau staat.
Ja.
Ik heb ook wel eens gezien dat er gewoon een bord stond in een zijweggetje. Van als je hier bent, dan moet je omkeren.
Ja.
Weet je, dus ook geen stress of geen twijfel hebben, zit ik op de goede route? Nee, je wordt gewoon heel goed geleid.
Zij hebben zelfs een regel dat als jij getuige bent van een ongeluk, wat we natuurlijk in een cyclo eigenlijk allemaal wel een keer zien, hè? Bijna altijd wel. En meestal is het niet zo erg, maar kan ook een lekker band zijn. Dan moet jij stoppen en helpen, tenzij er meer dan 2 andere rijders al bij staan.
Ja.
Dat staat letterlijk in de regels.
Ja.
Dus ja, ik vind dat wel goed. En wat zij ook doen, en dat vind ik ook heel goed, zij verbieden dus privébevoorradingen. Daar kun je natuurlijk vanuit de eerlijkheid ook van alles van vinden. Maar zij zeggen, nee, dat is niet veilig. Want die auto's die gaan het parcours over en ze moeten op meerdere plekken zijn. Dus dat is helemaal niet handig. Niemand mag privébevoorrading hebben. En zij bieden dan een bidonservice aan die ze aangeven voor de toppers.
Ja.
Ja, ik vind dat heel goed.
Ja.
Zowel voor het level playing field als voor de veiligheid.
Ja, valt zeker wat voor te zeggen. En dan hebben we het over bevoorradingen langs de weg, neem ik aan. Want je hebt natuurlijk ook nog volgauto's. Dat is ook zo'n dingetje.
Ja, dat kan echt niet, toch? Ja, ja. Ik snap niet dat het toegestaan is.
Nee. Dat is natuurlijk alleen maar op cyclo's met in de open weg. Of met open verkeer. Hè. Dus autovrije cyclo's kan dat al niet natuurlijk. Maar...
En er wordt ook veel meer gefraudeerd.
Ook nog eens een keer.
Denk aan in een slipstream rijden of een plakbidon of iets dergelijks.
Nou, we hebben natuurlijk laatst gezien dat er enkele wielrenners zelfs aan de auto hingen in een of andere jeugd. Ja,
dat was mooi, hè? De babytje hier al was dat. Ja, 20 man aan een auto hingen.
Ja, bidon.
Dat was vroeger natuurlijk ook zo, alleen er was er nog geen social media.
Nou ja, ik moet Johnny Hoogland nog eens vragen hoe die zo snel is teruggekomen nadat hij een prikkeldraad... Goed, dat wist onze vriend, hoe heet hij ook alweer, die kale? Die wist dat al te vertellen.
Ja, precies.
Gert Jacobs.
Ja, Gert Jacobs, ja. Maar dat is na een crash, hè? Dus dat is wel iets anders.
Ja, precies. Ja. Vind ik ook anders, hoor. Dus ik doe er ook niet moeilijk over.
Verkeersregelaars, dat zijn ook koppen van Jut. Het lijkt mij heel leuk om een keer seingever te zijn. Heb jij dat wel eens gedaan?
Ik heb het nog nooit gedaan.
Volgens mij is dat nog wel moeilijker dan je misschien zou denken. Zeker als je bij een niet-autovrij parcours zit.
Ja, ik denk het ook.
Ze wil het gewoon een keer gaan doen. Lijkt me wel mooi om gewoon bij de Ronde van Vlaanderen de hele dag een beetje op zo'n vluchtheuvel te staan met zo'n vlaggetje.
Ja, lijkt me ook wel eens leuk. Ja, je bent toch onderdeel van dat hele verhaal.
Maar laten we eerlijk zijn, er zijn echt veel slechte seingevers.
Je hebt er vaak hele slechte bij,
Die zitten een beetje op een tuinstoel op een mobieltje te kijken.
Ja, het is natuurlijk ook verschrikkelijk. Kijk, Ronde van Vlaanderen, daar heb je natuurlijk van begin tot eind heb je allemaal mensen de hele dag. En die groeten je. Doe ik altijd. Geef ik ze even een
winkje.
En dan zeg ik, geef ik ze een seintje, een knipoogje of een handje. En dan bedank ik ze. Maar goed, weet je, als jij seingever bent bij een evenement van 300 deelnemers.
Ja.
En je bent een beetje op het eind. Er zit nog 2,5 uur tussen. Ja, dat is wel een beetje saai.
Ja, dan staan ze de ene hand met een telefoontje en de andere met een vlaggetje.
Maar ik heb er wel een aantal gezien waar het heel goed geregeld. Ik me herinner me zo de Marmot Pyreneeën. Was heel goed geregeld. Dan moest je toch even door een paar straatjes en een paar dorpjes heen. Echt nergens last van. Gaat toe de kern. Toen heb ik een paar keer geregeld. Was ook perfect geregeld allemaal. Het leek dat soort tochten zijn dan bijna alsof het autovrij is.
Ja, nee, dat moet ook zo zijn, denk ik.
Ja.
Weet je, om af te sluiten, wat mij... ik zat er hier op de heenweg hier naartoe even over na te denken. Ik vind dat de wielersport, zowel in Gran Fondo als de profs, zo weinig zelfreflectie heeft als het op veiligheid aankomt. Vergelijk dat nou eens met bijvoorbeeld de Formule 1 of vliegverkeer. Als er bij vliegverkeer iets misgaat, komt er altijd een onderzoek, komt er altijd een verbeterplan en komen er altijd maatregelen uit.
Ja.
Bij de Formule 1 hebben ze de Halo geïntroduceerd. Die wagens zijn veel veiliger geworden, veel zwaarder. De randen zijn hoger. Nou, de kooiconstructie weet ik allemaal veel. Bij wielersport, we zagen het nu ook weer met Gino Meder. Ja, er gaat nu wel iets gebeuren. Maar het is niet standaard dat als er iets gebeurt, dat er altijd een onderzoek wordt ingesteld. En dat er altijd een verbeterplan komt.
Nee.
En in Gran Fondo is het eigenlijk hetzelfde. Dus ik denk toch persoonlijk dat de UCI zich daar echt sterk voor zou moeten maken. Dat er gewoon standaard protocol is als er een dode of een zwaar gewonde valt, dat er gewoon een onderzoek ingesteld wordt.
Ja, ik ben het met je eens. En ik vind eigenlijk ook veiligheid iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn. En nu lijkt het er wel een beetje bij te hangen. En iedereen, zeker in de Gran Fondo wereld, die zijn natuurlijk niet onderdeel van de UCI. Dus daar mag iedereen nog zijn eigen regels bepalen.
Behalve dan de qualifiers natuurlijk.
Behalve de qualifiers.
Ja.
Maar het is toch een beetje van... je bent afhankelijk van de goodwill van de organisatie, hè?
Ja.
Ja, vind ik wel jammer.
Herman, de prijsvraag. De vorige prijsvraag.
Ja.
Die ging over de Vorgezen.
Ja, aflevering 46 over de Vorgezen inderdaad. En de vraag was... noem een beklimming die ook in het tourparcours zit. In de Vorgezen.
Ja.
Goede antwoorden waren... Ballon d'Alsace, Col de la Croix de Moine, Col de Grosse-Pierre, Col de la Schloeg, Petit Ballon, Col du Platzerwasel en Le Markstein. Meest genoemd werden de Platzerwasel en Le Markstein, maar de absolute nummer 1 was de Petit Ballon. Iedereen had het goed, dat is altijd leuk om te zien. En een van hen is Pieter Israël en hij wint het Cycloworld, de podcast, prijzenpakket.
Gefeliciteerd. Ook deze week hebben wij weer een prijsvraag en het gaat uiteraard over veiligheid. De Spaanse Quebrante Huesos is een van de veiligste cyclo's met een compleet autovrij parcours. Dit jaar was de winnaar bij de mannen een wel heel bekende renner. Wie was dat? Hij is zo bekend dat we niet eens een hint gaan geven.
Nou, sterker nog, we zijn van plan hier een artikel aan te gaan wijden. Ja, dus waarschijnlijk kun je dat gewoon groot op Cycloworld vinden.
Schijnt dat hij zich niet zo netjes gedragen heeft in deze cyclo. Maar goed, daarover later meer. Wat kunnen ze winnen? Het beroemde Cycloworld de podcast prijzenpakket. Deze keer bestaande uit een half jaar abonnement van Join. En als je al abonnee bent, is dat geen probleem. Dan krijg je gewoon nog 3 maanden erbij. Een S-Works Turbo T2 T5 setje. Racebanden te waarde van €120.
Ik rijd er ook mee. Jij ook, hè?
Hele fijne bandjes.
Zeker.
Een Trivio zadeltasje met CO2-patroon, met binnenbandje, met bandenwippers. En dan het bekende Born Sixpack met naar keuze 6 energy bars of 6 super liquid gels. Je krijgt een code die je kan verzilveren via passionforcycling.com. Een hele leuke webwinkel, ook voor andere spullen, bijvoorbeeld Castelli. 2 startbewijzen voor een evenement naar keuze van NL Tour Rides. 2 tickets, want alleen is maar alleen. Natuurlijk ook te gebruiken voor de Cyclo World 1K Ride.
Doe dat vooral.
Of voor de IJsselmeer Challenge.
Is ook leuk, hè?
Ja, is ook leuk. Kan je over de IJsselmeer, hoe noem je dat, het ding, afsluitdijk rijden.
Ja.
En we hebben nog 2 tickets voor een cyclo waar we het vandaag uitgebreid over gehad hebben. De Kitzbühler Raadmarathon. Ter waarde van €149.
Per ticket, hè, hebben we het
per
over.
Per ticket, ja. Laat even weten als je je antwoord instuurt of je dat wil. Dat is natuurlijk niet verplicht. Zoals gezegd kun je ook kiezen voor de kortere afstand zonder de Kitzbühlerhoorn. Dat is eigenlijk een opmerking nog durft, is de vraag natuurlijk, maar goed.
Ja, maar er is eigenlijk geen reden om niet mee te doen.
Nee, precies. Stuur je oplossing naar podcast@cycloworld.cc en daar kun je ook al je vragen en opmerkingen heen sturen. Dank voor het luisteren. Herman, dank voor vandaag. En vergeet niet, if you can't find Gran Fondo on Cycloworld, it simply doesn't exist.